en te horen. Zo, wat een stilte zeg. We zijn wel met een klein clubje vandaag, dus ik zou zeggen, wees niet bang en reageer ook gewoon vandaag. Voel je vrij. Nee, maar serieus, als je reageert dadelijk op het woord, ik vond het prima hoor. Als je vragen hebt, steek maar even je hand op. Dat kan vandaag, want we zijn niet met zo heel veel, dus we kunnen het gewoon lekker interactief doen vandaag. We gaan de Bijbel openen en zoek er maar alvast Hebreeën op. Het gaat hebben over Hebreeën en dan Hebreeën 12. Het is altijd goed om zelf je zwaard mee te hebben. Gewapend op pad. Is het zwaard, hè, het woord. Hebreeën 12. Nou, voordat we gaan lezen, wil ik eens even een zegen vragen over het woord. Goed, Vader in de hemel, Heer, we gaan het woord openen. Heer, en we gaan lezen eruit. We gaan kijken wat u tot ons te zeggen hebt. En Heer, ik wil u vragen, Heer, wilt u onze ogen openen? Heer, wilt u onze harten openen? Dat we uw woorden zullen verstaan. Vader, dat het niet mijn woorden zullen zijn, maar uw woorden. Heer, en ik wil u vragen, Heer, wilt u ons heel dicht bij uw woord houden? Heer, en dat we mogen leren vandaag en dat we u mogen ontmoeten door het woord heen. In Jezus' naam. Amen. Nou, Hebreeën 12. Daar ga ik het over hebben vandaag. En in mijn optiek staat hier in dit stukje de liefde van God naar ons toe centraal. Maar, dan moet ik er wel even bij zeggen, dat hangt er ook helemaal vanaf hoe je het zelf leest en welke bril je opzet als je naar dit stukje kijkt. Je kunt namelijk stukken uit de Bijbel lezen en dan ervaren alsof God heel erg streng is. Ja, dat kan, dat is een keuze om dat zo te lezen, maar dat is nou juist niet de bedoeling van wat de Bijbel in dit stukje wil zeggen. En ik denk ook dat de Bijbel juist dat ook wil ontkrachten. Dat het heel streng zou zijn. Maar goed, het is maar net wat je wilt horen. Dus vandaag een boodschap uit liefde uit Hebreeën 12. Nou, om het stuk uit Hebreeën 12 goed te kunnen begrijpen, zul je het wel ook in de juiste context moeten zien. Voor Hebreeën 12 staat natuurlijk Hebreeën 11. En die twee, die horen bij elkaar. En Hebreeën 11 is voor mij wel een favoriet stukje. Het is een heel bekend stuk. Wie weet waar het over gaat? Ja, de helden over het geloof, hè? Ja, het geloof. Dus inderdaad, Hebreeën 11 gaat over het geloof, over de zekerheid van het geloof. En het leuke was, ja, ik ben altijd al heel lang bezig met voorbereiden van een preek. Dus daar ben ik al een paar weken van tevoren mee bezig. Maar vorige week haalde Peter dat ook aan. Peter, jij noemde de definitie van het geloof uit Van Dalen, hè, uit het woordenboek. En dat is heel mooi, want ik heb hem ook even op de sheet gezet. Geloof. Meneer Van Dalen, die zegt daar het volgende over. Het vertrouwen in de waarheid van iets, geloof hechten aan iets en het geloven. En dat is een mooie uitleg. Het woord vertrouwen staat hierin centraal. Nou, dat is mooi. Maar de Bijbel gaat nog wat verder. Hebreeën 11, vers 1, daar wordt de definitie van geloof heel krachtig neergezet. Dat is vers 1. Hebreeën 11, vers 1. Hebreeën 11, vers 1. Daar staat: het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet. Nou, dat is een hele bekende. Dat is heel mooi om goed te onthouden. En er staan twee woorden staan hier centraal. Dat is zekerheid en het is bewijs. En dit vraagt van u al gelijk een andere manier van denken. Een andere manier van benaderen. En het verschil hierin komt een beetje door onze cultuur en door onze taal. En ik ga proberen dat uit te leggen. Als voorbeeld gebruik ik wiskunde. Wiskunde is een absoluut vakgebied met alleen maar goede en foute antwoorden. Nou, als er dan een vraag wordt gesteld, dan hoort daar dan een antwoord bij wat een absolute uitkomst heeft. Bijvoorbeeld 1 plus 1 is... Ja, 2. Precies, 2. Dat is gewoon heel duidelijk. 2. Ja, dat is niet 1 plus 1 is 2. Nou, 1 tweede plus 1 tweede is?
Een heel.
Een heel, inderdaad. Dat is 1. 1 tweede plus 1 tweede is 1. Heel goed. Nog iets moeilijker. Wortel 4? 2. Nou, zie je, dat is gewoon, het zijn hele duidelijke, heldere antwoorden. Als je nu zegt, ja, ik geloof dat wortel 4, dat dat 2 is, dan zit daar iets onzekers in. Ja, begrijpt u dat? Voelt u dat? Als je zegt, ik geloof dat 1 plus 1 2 is, dan is het een beetje onzeker. Nee, 2, dat is het antwoord, hè? Dus als ik op mijn werk in een vergadering zeg en ik gebruik het woord geloof, dan komt dat niet zeker genoeg over. Als je gelooft dat dit het antwoord is, dan geeft dat ruimte aan anderen om eraan te twijfelen. Het begrip geloof is in onze taal niet stellig genoeg. Maar dat is niet wat de Bijbel zegt. Krachtiger dan hoe de Bijbel het woord geloof beschrijft, kan niet. Het is zekerheid en het is een bewijs. Zo omschrijft de Bijbel geloof. Nou, geloven is de kern van wat wij doen. En de boze wil niets liever dan daar de zekerheid uithalen. Saga aan de poten van ons bestaan. Nou, er zijn een paar zaken die je niet in twijfel moet trekken. En om dat uit te leggen maak ik even een klein uitstapje naar het huwelijk. En dat is een les die ik uit het huwelijk van mijn ouders heb geleerd. En daar was het uit de boze dat er een vraag werd gesteld, hou je nog van me? Dat is gewoon geen vraag. Dat is een gepasseerd station. In een stevig huwelijk twijfel je daar niet meer aan. Het houden van binnen een huwelijk is fundamenteel. Want naast gevoelens van liefde zijn er ook nog eens de waarden zoals trouw en standvastigheid, die horen er ook nog bij. En bijvoorbeeld het effect van kijken naar andere vrouwen of mannen is dat het fundament van het vertrouwen binnen het huwelijk onderuit wordt gehaald. Ja? Sommige mensen zeggen dat je best mag kijken naar andere mannen of vrouwen, maar daar ben ik het niet mee eens. Zoek maar eens op. Matteüs 5, vers 27 en 28. Ik heb hem niet op de sheet gezet, dus even een uitstapje. Matteüs 5, vers 27 en 28. Daar staat het volgende. Gij hebt gehoord dat er is gezegd, gij zult niet echt breken. Maar ik zeg u, een ieder die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echt breuk met haar gepleegd. Nou, voordat ik verder afdwaal, het gaat dus om zekerheid. De zekerheid van het geloof is de basis om verder te kunnen gaan met vast voedsel, wat staat beschreven in Hebreeën 12. En dat wilde ik eigenlijk heel graag gaan lezen met u vandaag, Hebreeën 12. Maar Hebreeën 12 is vast voedsel. Nou, we lazen net de definitie van geloof uit Hebreeën 11 vers 1. En wat wordt er vervolgens gedaan? En net werd het al genoemd. Er worden allerlei gebeurtenissen uit het verleden genoemd die dit onderschrijven als een bewijs dat het geloof zeker is. Hebreeën 11 vers 2 staat, want door het geloof is aan de oude een getuigenis gegeven. En dat is dus een bewijs van het geloof. Nou, als u met mij mee bladert, ik ga niet heel Hebreeën 11 lezen hoor, maar we bladeren er even vluchtig doorheen. Dan begint het eerste bewijs met de schepping. De schepping van de aarde is een bewijs. Vervolgens gaat het over, door het geloof heeft Abel goden een beter offer gebracht dan Kaïn. Door het geloof is Henoch weggenomen, zodat hij de dood niet zag. Door het geloof heeft Noach, nadat hij een godspraak ontvangen had over iets dat nog niet gezien werd, eerbiedig de ark toebereid tot de redding van zijn huisgezin. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, in gehoorzaamheid getrokken naar een plaats die hij ter erfenis zou ontvangen, en hij vertrok zonder te weten waar hij komen zou. Nou, vervolgens gaat het ook nog over Sarah, Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Mozes, Rahab, Gideon, Barak, Simson, Jefta, David, Samuel. Een hele waslijst van gebeurtenissen uit het verleden. Allemaal gebeurtenissen uit het verleden die een basis zijn, die een bewijs zijn voor onze toekomst. Nou, dat resultaten uit het verleden een garantie zijn, staat zo haaks op onze huidige manier van denken. Wie kent deze slogan nog? En ik heb hem even op een tegeltje staan. Wie kent hem nog? In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Zo kennen wij hem. Zo wordt het heel vaak herhaald. Maar dat is niet wat er in de Bijbel staat. Dit gaat over financiële producten. En dan had je een financieel product en dan hoort dit bij te staan. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Nou, heel simpel, dit is gewoon slecht. Als je er goed over nadenkt, dan is het gewoon super triest dat onder zo'n ontzettend belangrijk product zo'n tekst geplaatst moet worden. Mensen geven hun hele vertrouwen, hun hele hebben en houden over aan een product waar dit bij staat. Nou, wij moeten nou loskomen van de wereldse benadering van geloof als iets vaags. Nou, een ander voorbeeld. Dat is de band Duma. Wie kent die band nog? Duma. Dat is een beetje jaren 80, jaren 90. Ja, dat is een beetje... Ben Duma. Nou, die heeft een songtekst, een stukje, ik heb even een klein stukje uit een liedje genomen, een tekst. Maar dat geeft wel een beetje aan hoe er over het algemeen gedacht wordt over geloof. Dus daar, ze zingen op een gegeven moment, maar dat is een kwestie van geloof, geloof ik. Dat mag je dus zelf weten. Nou, dat is natuurlijk super vaag. Dat betekent dus dat je met geloof alle kanten een beetje op kunt gaan. Dit is uitholling van geloof. Door het geloof zijn de muren van Jericho ingestort, staat er in de Bijbel. Niks stel dan, dat is een feit, dat deed hij toen en dat kan hij nu nog steeds. Door het geloof is het volk door de Rode Zee getrokken als over droog land, terwijl de Egyptenaren verzwolgen werden. Dat is een feit, dat deed hij toen en dat kan hij nu nog steeds. Ons geloof is de basis van alles. Om dadelijk verder te kunnen gaan met Hebreeën 12, moet het geloof van ons als een paal boven water staan. Hebreeën 12 is vast voedsel, waar we even op moeten kouwen. Maar om verder te gaan is het essentieel om vast te vertrouwen op Gods liefde naar ons toe, voordat we verder gaan. Dat moet gewoon een basis zijn. Nou, vertrouwt u erop dat God van u houdt? Ja? Vertrouwt u daarop? Nou, in deze context, waarin geloof een ontwijfelbaar fundament is, in die context wil ik u met uw Hebreeën 12 gaan lezen. En daarbij wil ik u nog iets vragen. Ik zou uw aandacht willen vestigen op het beeld van God wat u heeft. Voordat we gaan lezen wil ik eens bij u nagaan, om eens even bij uzelf na te vragen, wat voor beeld heeft u nou van God? En dan aan het einde van dit stukje wil ik u nog eens vragen, ja, is dat dan nog steeds hetzelfde? En dan bedoel ik bijvoorbeeld beelden als de goede herder. Dat je naar God kijkt als de goede herder. Of als de vader en de verloren zoon. Dat zijn hele warme voorstellingen van God. En met die beelden is helemaal niks hoor. Maar er is meer. En dat gaan we zo lezen. Nou, ik lees eerst vers 1 tot en met 17 even helemaal en daarna wil ik even wat dieper ingaan op wat afzonderlijke versen. Staat u nou, u kunt het natuurlijk zelf ook erbij nemen, Hebreeën 12 vanaf vers 1. Apart is trouwens, even tussendoor, we zongen net Ik loop, ik ren, hè? Dat is een lied wat hierbij komt, hier gaat het dadelijk ook over de wedloop. En Willy, volgens mij heb jij een nieuwe schoen, hè? Komt even mooi uit. Je hebt nieuwe schoenen, toch, Willy? Ja, nou, hier gaat het over loop de wedloop. Dus komt helemaal goed. Goed, vanaf vers 1. Daarom dan. Laat ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en zonde die ons zo licht in de weg staat. En met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die om de vreugde welke voor hem lag het kruis op zich genomen heeft, de schande niet achtende en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods. Vestig uw aandacht dan op hem, die zulk een tegenspraak van de zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet door matheid van ziel verslapt. Gij hebt nog niet ten bloede toe weerstand geboden in uw worsteling tegen de zonde. En gij hebt de vermaning vergeten die tot u als tot zoon, die u als tot zonen spreekt. Mijn zoon, acht de tuchtiging des Heren niet gering en verslap niet als gij door hem bestraft wordt. Want wie hij lief heeft, tuchtigt de Heren. En hij kastijdt iedere zoon die hij aanneemt. Als tuchtiging hebt gij dit te dragen. God behandelt u als zonen. Want is er wel een zoon die door zijn vader niet getuchtigd wordt? Blijft gij echter vrij van de tuchtiging, welke allen ondergaan hebben, dan zijt gij bastaards en geen zonen. Voorts, de tuchtiging van onze vaders naar het vlees hebben wij ondergaan en wij zagen tegen hen op. Zullen wij ons dan niet nog veel meer onderwerpen aan de Vader der geesten en leven? Want zij hebben ons verluttele dagen naar hun beste weten getuchtigd. Maar hij doet het ons tot nut, dat wij deel verkrijgen aan zijn heiligheid. Want alle tucht schijnt op het ogenblik zelf geen vreugde, maar smart te brengen. Doch later brengt zij hun, die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht, die bestaat in gerechtigheid. Hef dan de slappe handen op en strek de knikkende knieën. En maak een recht spoor met uw voeten, opdat het geen kreupel is, niet uit het lid geraken, doch veel meer genezen. Jaag naar de vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien. Ziet daarbij toe dat niemand verachtere van de genade Gods, dat er geen bittere wortel opschieten en verwarring stichten, en daardoor zeer velen zouden besmet worden. Laat niemand een hoereerder zijn, of onverschillig als Esau, die voor één spijze zijn eerstgeboorterecht verkocht. Want gij weet dat hij later, toen hij toch de zegen wilde erven, afgewezen werd. Want toen vond hij geen plaats voor berouw, hoewel hij het onder tranen zocht. Nou. Het eerste vers. Daarom dan, laten wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en zonde die ons zo licht in de weg staat en met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Nou, ik vroeg me af, wie zijn dat nou, die wolk van getuigen? En ik zei al in het begin, hoofdstuk 11 hoort bij hoofdstuk 12 en daar werden een heleboel mensen opgenoemd. Dat zijn de mensen waarnaar wordt verwezen hier in dit stukje. Het wordt verwezen naar Hebreeën 11. Dus Paulus beschrijft onze weg ook met een wedloop. En hier is al vaker over gesproken en we zingen ook regelmatig het lied Ik loop de wedloop, nou net ook. Een lied wat erop lijkt, Ik loop, ik ren, zongen we net. Beschouw deze plek nou eens hier, waar we nu zijn, als een renbaan. Nou, het is al heel dichtbij, we zitten al in de sportzaal, dus dat scheelt, dat is wel goed voor te stellen. Maar heb je ook eens stilgestaan bij die wolk van getuigen die om je heen is, die om je heen staan? Misschien is het nu wat moeilijk voor te stellen, maar dit is realiteit in de geestelijke wereld. En mijn verlangen is om zelf ook veel meer met geestelijke ogen naar situaties en omstandigheden te kijken. We hoorden net al die namen, Mozes, Sarah, Rahab, Simson en nog vele anderen. Dat zijn degenen die jou hier staan aan te moedigen. Jij kunt het. Jij staat in het middelpunt van de belangstelling. Jij bent aan het lopen, jij bent aan het rennen. En misschien sta je er in deze wereld wel alleen voor. Of denk je dat je alleen bent. En niemand ziet wat je aan het uitspoken bent. In de geestelijke wereld is alles openbaar. En staan alle groten der aarde aan de zijlijn mee te kijken. En jou aan te moedigen. Dat je dingen in het verborgene zou kunnen doen, dat is een leugen. Alles is openbaar en in de geestelijke wereld zit iedereen mee te kijken. Leg dus af alle last en zonde die ons zo licht in de weg staat. Want wie gaat er nou een wedloop lopen met een last? Dat kun je dan toch niet winnen. Maar het gaat wel om de volle winst. Dat schrijft Paulus ook in 1 Korinthe 9, vers 24. Dan zegt hij het volgende. Weet gij niet dat zij die in de renbaan lopen, allen wel lopen, doch dat slechts één de prijs kan ontvangen? Loop dan zo dat gij die behaalt. Nou, in vers 2 lezen we dat Jezus ook deze wedloop kon lopen. En hoe deed hij dat? Om de vreugde die voor hem lag. Nou, dat is een beetje raar. Ik lees nog eventjes de tekst. Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die om de vreugde welke voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft, de schande niet achtende en gezeten is aan de rechterzijde van de troon Gods. Nou, dat is een beetje bizar eigenlijk, vreugde. Voor hem lag het kruis, voor hem lag de schande. Hoe zit het dan met de vreugde? Maar Jezus was in staat om daar voorbij te kijken. Hij kon kijken naar de troon van God. En dan kun je zeggen, ja, maar dat was Jezus. Ik ben Jezus niet, dat was Jezus, die kon dat. Maar dat is niet alleen voor Jezus weggelegd. Ook Stefanus was in staat om recht de hemel in te kijken. Dus vlak voordat Stefanus werd gestenigd, zei hij het volgende. En hij zeide, zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des mensen staande ter rechterse hands Gods. Dus ook Stefanus was in staat om zo de hemel in te kijken. Te kijken voorbij al die moeilijkheden die voor je op het pad liggen. Vestig uw aandacht dan op hem, die zulke tegenspraak van zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet door matheid van ziel verslapt. Daar waar Jezus kon zien op vreugde die voor hem lag, zo mogen wij ons ook weer vestigen op Jezus. En wij mogen niet verslappen. En ik vind zelf een preek met je moet dit en je moet dat, vind ik ook wel lastig. Maar dat is wel wat hier staat. Dat staat gewoon in Gods woord en dan kan je, ja, ik kan er niet omheen. Ik mag niet verslappen, u mag niet verslappen. Nou, vers 4. En gij hebt nog niet ten bloede toe weerstand geboden in uw worsteling tegen de zonde. Nou, ik kan me niet herinneren dat hier ooit een keer over gesproken is in de gemeente. Wij hebben allemaal te worstelen met zonde. Maar hoe ver gaat uw worsteling? Is dit tot bloedens toe gegaan? Nou, elk jaar, nou ja, in ieder geval in de periode dat er geen corona was, maar elk jaar deed ik mee aan de Dam tot Damloop. En het lijkt echt dat als er dan mensen langs de kant staan, die staan je aan te moedigen, dan is het echt dat je sneller loopt. Ik haal veel betere tijden tijdens de Dam tot Damloop dan wanneer ik zelf ga lopen. Dus als mensen staan aan te moedigen, dan ga je ook echt harder lopen. En bij voetbal wordt het publiek ook als de 12e speler gezien. En ik heb ook wel meegemaakt dat na afloop van de wedstrijd, dat je dan een beetje gehavend uit de strijd kwam. Kramp, scheuren, blaren, het hoort erbij. Ja, zo is ook onze strijd. Wie vandaag hier gekomen is voor een aai over de bol, die heeft het verkeerd. Het is misschien eerder een schop onder je puntje, puntje, puntje. En maar het is wel menens. We moeten er wel echt voor de volle winst gaan. Lees nog even verder vanaf vers 5. En gij hebt de vermaning vergeten die tot u als tot zonen spreekt. Mijn zoon, acht de tuchtiging des Heren niet gering en verslap niet dat gij door als gij door hem bestraft wordt. Want wie hij lief heeft, tuchtigt de Heren en hij kastijdt iedere zoon die hij aanneemt. Tuchtiging is liefde. En dat is misschien ook weer een nieuwe of een andere manier van denken. Tuchtiging is liefde. Hij tuchtigt je omdat hij van je houdt. En denk nou niet dat je de enige bent. Hij tuchtigt iedereen die hij aanneemt. En als dat dan gebeurt, acht het dan niet gering, maar doe er wat mee. Als tuchtiging hebt gij dit te dragen. God behandelt u als zonen. Want is er wel een zoon die door zijn vader niet getuchtigd wordt, blijft gij echter vrij van de tuchtiging, welke allen ondergaan hebben, dan zijt gij bastaards en geen zonen. Tuchtiging hoort erbij. Dus als je niet getuchtigd wordt, of misschien wil je wel niet getuchtigd worden, dan ben je helemaal geen kind van God. Nou, dat is ook weer zo'n stevige uitspraak. Het staat er wel. Laat jij het toe dat je gecorrigeerd wordt? Laat je het toe dat je discipline wordt bijgebracht? Nou, even zien of ik nou de enige ben die dit zo meemaakt. Mag ik handen zien? Wie voelt zich wel eens gecorrigeerd door God? Zie je dat je niet de enige bent? En wie voelt zich regelmatig gecorrigeerd door God? Ja? Oké. Okay. En nou een hele belangrijke vraag. Dit is echt belangrijk. Wie ervaart dit ook als liefde? Ja, kijk maar, dat is wel belangrijk. Het is niet altijd leuk, nee. Maar het is wel liefde. Voorts.
Vers 9.
Denk even. Oh, vorige stond er nog op. Oh, je zei ook niks. Goed, vers 9, daar zijn we. Voorts. De tuchtiging van onze vaders naar het vlees hebben wij ondergaan en wij zagen tegen hen op. Zullen wij dan niet nog veel meer onderwerpen aan de Vader der geesten en leven? Want zij hebben alle voor ons luttele dagen naar het beste weten getuchtigd. Maar hij doet het ons tot nut, opdat wij deel verkrijgen aan zijn heiligheid. Het doel is dat wij deel krijgen aan zijn heiligheid. Zijn heiligheid staat er. Het is misschien ook wel leuk om eens over na te denken. Dat het niet eens gaat om onze heiligheid, maar om zijn heiligheid. Het gaat voor nu misschien wat te ver, maar er staat zijn heiligheid. Vers 11. Want alle tucht schijnt op het ogenblik zelf geen vreugde, maar smart te brengen. Doch later brengt zij hun, die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht. Die bestaat in gerechtigheid. Dus nog iets wat totaal niet van deze tijd is. Het gaat niet om nu. Het gaat er zelfs niet om of je vandaag wel met een goed gevoel, met een fijn gevoel, zo dadelijk de dienst verlaat. Daar gaat het niet eens om. Misschien word je zelfs wel verdrietig van dit woord. Maar als je erdoor laat oefenen, dan ontstaat er een vreedzame vrucht in gerechtigheid. Zo staat het heel mooi beschreven. Dus er ontstaat iets. Het is gewoon, dit is wat langere termijn. Het is, op het moment zelf is het even niet leuk. Maar er ontstaat een vreedzame vrucht in gerechtigheid. Nou, dan komen er een paar commando's. Het wordt alsof het een commandant is die de troepen even aanspreekt. Hef dan de slappe handen en strek de knikkende knieën. En maak een rechtspoor met de voeten, opdat het geen kreupel is, niet uit het lid geraken, doch veel eer genezen. Hef de slappe handen, strek de knikkende knieën en trek een rechtspoor. De commando's die wij krijgen. Trek en rechtspoor. Jaag naar de vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien. Nou, hier heeft Ariane het ook over gehad. Kunnen jullie het nog herinneren? Er zijn dus twee dingen die je na moet jagen: vrede en heiliging. En zowel Tom als Ariane hadden het erover. Wil je de Heere zien, dan is heiliging nodig. Zonder heiliging zie je de Heere niet. En dit is ook een boodschap waar je echt even op mag kouwen. Dit is vast voedsel. Ja? Er is een verschil ook, en dat gaan we zo lezen. Er is een verschil ook in hoe de getuigen ons voorgingen en wat wij nu mogen meemaken. En dat is wat beschreven staat. Ik ga nu een paar teksten even overslaan. Ik spring even naar vers 18. Daar staat iets over de mensen die ons voorgingen. Vers 18. Want gij zijt niet genaderd tot een tastbaar en brandend vuur, tot donkerheid, duisternis en stormwind, tot het geklank van een bazuin en tot het geluid van een stem, bij het horen waarvan zij verzochten dat niet verder tot hen gesproken werd. Want zij konden dit bevel niet dragen. Zelfs als een dier de berg aanraakt, zal het worden gestenigd. En zo ontzaglijk was het verschijnsel dat Mozes zeide, ik ben enkel vrezen en beving. Dus dit is wat de mensen voor ons mee hebben gemaakt. En nou komt het volgende. Maar gij zijt genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem en tot tienduizendtallen van engelen en tot een feestelijke plechtiging, der plechtige vergadering van eerstgeborenen die ingeschreven zijn in de hemelen en tot God, de rechter over allen en tot de geesten der waarheid die de voleinding bereikt hebben en tot Jezus de middelaar van een nieuw verbond en tot het bloed der besprenging dat het krachtiger spreekt dan Abel. Als ik dit zo lees, eigenlijk kun je het stukje in twee delen splitsen. Dus en die splitsing ligt ongeveer bij vers 22. Het eerste gedeelte gaat dus over de mensen die ons voorgingen. En vanaf vers 22 gaat het over ons. Als ik dit zo lees, dan is dat wat wij naderen nog veel krachtiger en ontzagwekkender als waar onze voorgangers, deze getuigen, waar die voor stonden. Waar onze voorgangers voor stonden was al zo ontzagwekkend dat ze verzochten dat er niet verder tot hen gesproken werd. Maar u bent genaderd tot de berg Sion en daar staan tienduizenden engelen. Nou, vers 25, zie dan toe dat gij hem die spreekt niet afwijst. Ziet dan toe dat gij hem die spreekt niet afwijst. Want als genen niet ontkomen zijn toen zij hem afwezen, die zijn godspraak op aarde deed horen, hoeveel te minder wij, als wij ons afwenden van hem die uit de hemelen spreekt. Toen heeft zijn stem de aarde doen wankelen, doch thans heeft hij een belofte gegeven, zeggende, nog eenmaal zal ik niet slechts de aarde, maar ook de hemel doen beven. Dit, nog eenmaal, doelt op een verandering der wankele dingen als van iets dat slecht geschapen is, op dat blijven wat niet wankel is. Laten wij derhalve, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn en hierdoor God vereren op een hem welbelagelijke wijze met eerbied en ontzag, want onze God is een verterend vuur. Nou, als we het hebben over zaken die blijven en zaken die niet wankel zijn, dan hebben we het over schatten in de hemel. Jezus zegt daar zelf over, iets over in Matthäus. Dan zegt hij, verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt, en waar dieven inbreken en ze stelen. Want waar uw schat is, zal ook uw hart zijn. En Paulus, die schrijft, en het gaat opnieuw weer over de wedloop, die schrijft, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb mijn loop ten einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Dat is ook weer zo belangrijk. Het geloof heeft hij behouden. Voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te dien dagen de Heere rechtvaardige rechter, de rechtvaardige rechter mij zal geven. Doch niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben liefgehad. Nou, dit geloof waar we net mee begonnen waren, het geloof in Hebreeën 11, wat zo belangrijk is, daarvan schrijft Paulus hier dat hij blij is dat hij het geloof heeft behouden. Dat is weer de basis van die wedloop die hij loopt. Paulus schrijft dat hij aan het einde van het wedloop is gekomen en dat hij zijn geloof heeft behouden. Paulus schrijft heel duidelijk dat dit niet alleen voor hem is weggelegd, maar voor allen, dus ook voor jullie. Dus ook voor jullie is die krans weggelegd. Nou, ik had in het begin gevraagd aan jullie om eens stil te staan bij het beeld van God. En we lazen net een stukje dat in het Oude Testament was het dan zo dat als een dier de berg aanraakte, dat het zelfs dan gestenigd moest worden. Maar gij zijt genaderd tot de berg Sion. En Mozes zei over het verschijnsel alleen al het verschijnsel, ik ben enkel vrezen en beving. Nou, aan het begin vroeg ik dus wat uw beeld was van God. En wie van u had daarbij gedacht aan de omschrijving? God is een verterend vuur. Zo staat het hier wel. Ik ga even terug naar vers 29. Want onze God is een verterend vuur. Dus naast de goede herder, naast de vader van de verloren zoon, is God ook een verterend vuur. En waarbij, dat is een vuur waarbij Mozes bij het verschijnsel alleen al vreest en beeft. Maar u staat voor de berg Sion. U staat voor de stad van de levende God. U staat voor het hemelse Jeruzalem. U staat voor tienduizenden engelen. Maar ook voor een feestelijke, plechtige vergadering van de eerstgeborenen. U staat er voor God, de rechter over allen. Tot de geest der rechtvaardigen. En het allerbelangrijkste, voor Jezus, de middelaar. Zonder die middelaar kunnen wij niet eens naderen. Zo belangrijk. Nou, het is goed om regelmatig stil te staan bij hoe groot en ontzagwekkend God is en wat onze positie daarbij is. En ik hoop dat deze boodschap voor u een aanmoediging is in de wedloop. En ik hoop dat als u een correctie ervaart van God, dat u dit ook kunt zien als liefde. Dat u dit ook ervaart als liefde van God, want u bent zijn zoon, u bent zijn dochter. Zullen we bidden met elkaar? Wil ik er graag voor gaan. Vader in de hemel, Heer. Ik wil u danken voor uw woord. Heer, en wat een lessen staan hierin. Heer, en als eerste wil ik u vragen om ons te vergeven. Wilt u ons ongeloof vergeven? Heer, en ik wil u ook vragen, wilt u ons ongeloof tegemoetkomen? Heer God, ik wil u danken dat u het geloof stelt echt als een zekerheid en een bewijs. Heer, en ik wil u danken, Heer, dat we daar niet meer over hoeven te twijfelen. Dat het een vaste rots is voor ons. Dat u een vaste rots bent voor ons. Heer, dank u wel, Vader, Heer, en dat we vanuit die wetenschap ook een stapje verder mogen gaan. Heer, ik wil u vragen of u ons wilt helpen om met geestelijke ogen naar situaties te kijken. Heer, de wereldse ogen, daarin denken we bijvoorbeeld dat we dingen geheim kunnen houden, maar dat is helemaal niet zo. In de geestelijke wereld is alles openbaar en ziet u alles, alles is bij u bekend. Vader, Heer, wilt u ons helpen om met geestelijke ogen te kijken. Geestelijke ogen ook te ervaren, dat we aangemoedigd worden. Vader, ik wil u vragen, Heer, of u ons ook wilt leren om uw liefde te ervaren. Vooral ook als we gecorrigeerd worden, als we even terecht gewezen worden, dan is dat misschien niet leuk, Heer, maar wilt u ons helpen om daarin uw liefde te zien, uw liefde te ervaren. Dat u naar ons omkijkt en dat u het doet vanuit liefde naar ons toe. Vader, wilt u ons helpen om te heiligen. Heer, want hier staat ook in de Bijbel dat we zonder heiliging helemaal niet tot u kunnen naderen. Dat hebben we al eerder gehoord. Heer, wilt u ons helpen om te heiligen, om heilig te zijn, Heer. En het gaat ook om uw heiliging. Niet eens zozeer ons, maar het gaat om u. Heer, ik wil u danken, Heer, voor wie u bent. Heer God, dank u wel, Vader, voor dit woord. En ik wil u echt vragen, Heer, of u dit woord ook in ons wilt laten groeien. Het is misschien vast voedsel, het is misschien even stevige kost, Heer, maar hierin kunnen we wel verder komen. Hierin kunt u ons leren om veel meer op u te gaan lijken. Heer, en daarvoor wil ik u danken. Amen.